Geliefde gemeente, het woord voor onze overdenking vindt u in het u gelezen schriftgedeelte uit het boek Numeri, hoofdstuk 24, het 17e vers. Numeri 24, vers 17. Daar spreekt het woord des Heeren aldus: ik zal hem zien, maar nu niet. Ik zal hem aanschouwen, maar niet nabij. Er zal een ster voortgaan uit Jacob, en er zal een scepter uit Israël opkomen. Die zal de palen der Moabieten verslaan, en zal al de kinderen van Seth verstoren. Tot zover. Letten wij op een heerlijke profetie uit de mond van een valse profeet. Een heerlijke profetie uit de mond van een valse profeet. Soms hebben vreemden meer gezien in de toekomst, in het heil, in de verlossing, dan het volk zelf. Soms hebben buitenstaanders meer oog gekregen voor de heerlijkheid en de majesteit van God dan degene die onder het licht van de openbaring van Gods woord leefden. Dat is op zichzelf al een aangrijpende zaak. Dat mensen die dicht bij het vuur stonden, de warmte van het vuur niet hebben gevoeld. En mensen die in het duister ronddolen, door de geest verlicht zijn geworden om te zien dingen die verborgen waren. Wij kennen meer van die gevallen. Wat zou ook onder de profeten? Miriam, Judas. Zij hebben het woord van God gesproken. Zij zijn door de geest aangedreven. Hun ogen werden verlicht. Zij hebben wonderen en tekenen gedaan, want Judas behoorde ook tot de uitgezondenen. En er zullen vast mensen geweest zijn die God hebben gedankt voor de boodschap die zij uit Judas mond hebben gehoord. Of die door een wonder door Judas verricht beter zijn geworden. Want ze kwamen opgetogen terug om de Heere te vertellen dat de boze geesten hen zelfs onderworpen waren. Toen zei Jezus: verblijd u daar niet over, maar verblijd u daarover dat uw namen geschreven zijn in het boek des levens. Opmerkelijk dat Jezus dat zo zei. Hij wou zeggen: je hebt veel, oneindig veel meer. Als je een houvast mag hebben in het eeuwig welbehagen God, in zijn eeuwige verkiezende liefde, dan dat je houvast zou kunnen hebben aan allerlei grote zaken, wonderen, tekenen, profetieën. Want ze zullen alle vergaan, maar de liefde blijft eeuwig. op een van de tochten van Israël zijn ze gekomen in de buurt van Moab. Ergens nog een familierelatie. Moab. We lezen toch van Ammon en Moab, de twee in bloedschande voortgebrachte zonen van de dochters van Lot, die hun vader dronken voerden en gemeenschap met hem hadden. Daarom wordt Moab ook door de wet in bescherming genomen. Ze mogen niet zonder reden zomaar oorlog voeren en Moab vernietigen. Toch liggen ze wel ver uit elkaar, Moab en Israël. Toch is er hoop voor Moab. Wij weten van Rutte Moabitische, maar ook uit de profetieën. Dan lees je, tot hiertoe is het oordeel van Moab. Maar het zal zijn in de laatste der dagen dat de Heere het oordeel van Moab wenden zal. In dat Moab regeert Balak, de zoon van Zippor. En die man, die merkt hoe de Israëlieten door God geholpen worden in het verdrijven en verslaan van de vorsten Sihon en Och. Zij moeten het onderspit delven. En nu ligt dat grote volk Israël, ligt daar tegenover Moab. Je kunt het van de toppen van de heuvelen en de bergen heel goed zien. Al die tenten met al die mannen, vrouwen, kinderen. En toen is Balak bang geworden. En hij dacht, dat gaat verkeerd. Deze mensen zullen alles, zo staat het er, oplikken, opeten. Zij zullen onze grond, zullen ze in beslag nemen. En daar zullen zij gebruik van maken. Daar zit voor ons niet anders in dan armoe en ondergang. Balak wist ook niet dat de Heere in zijn wetgeving en in zijn verordeningen aan Israël geboden had dat zij Moab niet zonder reden mochten verderven. Dat wist hij niet. Hij ziet zich en zijn volk bedreigd. En daarom maakt hij een plan, en dat heeft hij ook uitgevoerd, om een ziener, een beroemde ziener, een waarzegger, te laten komen, te laten halen. Ja, te laten halen, dat gaat niet zomaar. Want zo'n waarzegger, zo'n tovenaar, zo'n ziener was in die tijd wereldberoemd. Je had er natuurlijk overal waarzeggers en tovenaars. Maar ze waren niet allemaal zo beroemd. Maar als je als waarzegger het geluk had dat je sommige dingen goed kon voorspellen, dan werd je roem steeds groter. Net als nu een of andere man, een kwakzalver, die wat medicijnen geeft. En dan hoor je de mensen, die is beter geworden en die is beter. En de roem wordt steeds groter. Ten slotte kom je niet meer aan de beurt. Moet je een jaar wachten, komen de mensen met bussen van heinde en ver om genezing te zoeken. Nou, zo was het nou ook in die tijd met een waarzegger. Wij weten dat er bij Israël geen waarzeggers, geen tovenaars en zo mochten zijn. Maar dat was bij de heidense volken heel gewoon. Dat kun je zien. Dat het geslacht, het nageslacht ook van Lot, verzonken is in ongeloof en in bijgeloof. En dan weten ze dat daar ergens in Mesopotamië, dat is een heel eind, ik weet het niet precies, dat heb ik eigenlijk, is me ontschoten hoeveel kilometer, maar het is een heel eind. Ik weet niet hoeveel weken reizen, want dat is het land bij de Eufraat, bij de rivier, waar Abraham, tenminste uit die kontrijen, kwam Abraham vandaan. En daar zenden ze helemaal boodschappers heen, belangrijke mannen met een grote som geld, om hem die te beloven als hij komen wil naar Moab, om dat volk te vloeken, om door allerlei toverformules, misschien wel door een beest open te snijden en de lever te bestuderen, al zulk soort methodes hadden ze, hè, om zoiets tot stand te brengen, dat dat volk van zijn God gescheiden werd. Dat die God het niet meer op zou nemen voor dat volk. En dat het volk niet meer zou kunnen rekenen op de steun van haar God. Zo was het in die heidense voorstelling. Maar, dat moet ik er ook bij zeggen, in die tijd betekende het woord ontzettend veel. Niet alleen bij Israël, maar ook bij de volken rondom. Als zo'n ziener woorden ging spreken, zijn orakeltaal uitte, dan was dat niet zomaar iets. Nee, daar sidderden en beefden de mensen onder, omdat ze wisten, geloofden, dat met dat woord kracht uitging. Met het woord kon je iemand doodmaken. Met het woord van een krachtig persoon, van een waarzegger, van een ziener, die in contact stond met de godenwereld. Met het woord van zo iemand moest je dodelijk voorzichtig zijn. Uitkijken. Zo dacht men in die dagen. Wat wonderlijk, hè? Wat wonderlijk. Je zou zeggen ook wat beschamend. Het vlees geworden woord is gekomen tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen. Wie heeft onze prediking geloofd? Zo kwam hij in vernedering en in verachting op deze wereld. Dat de mensen hem niet erkenden als een ziener, een groot, de ware ziener en profeet. Hij was ook niet met geld naar onze kant te krijgen. Hij sprak het woord des levens. Toch kun je aan alles merken dat in de evangelie de kracht en de majesteit van dat woord telkens doorbreekt. En dat Jezus zegt, het woord dat zal jullie oordelen. Het woord. Nou, zo hadden die heidenen vaak nog meer ontzag, eerbied, aandacht voor het woord. En dan was het nog wel een vals woord vaak, geen goed woord. Meer ontzag voor het woord dan Israël. De heiden was een beetje schuw voor het woord. Hij was bang dat iemand een vervloeking op hem zou leggen. En hij was blij als er van zegen gesproken werd. Maar mijn volk hoort niet en verstaat niet. Oren hebben zij, maar horen niet. Ogen maar te zien. Horen de doof. Zien de blind. Ze zijn als een blinde. Tot wie men, aan wie men een boek geeft en zegt, lees dit in dit boek. En hij zegt, ik kan niet lezen. Of dat je tegen een dove zegt, hoor eens, maar hij kan niet horen. Oh, kun je begrijpen dat Balak, deze heidense koning, die is zeer begeerig om Bileam, die beroemde man, in Moab te krijgen. En daarom heeft hij belangrijke personen gestuurd naar dat verre land. En ze zijn gekomen en ze hebben namens hun vorst, hebben zij het gevraagd. En ze hebben gezegd, zoveel zal er betaald worden. Bileam moest erover slapen. Heel ernstig. En de Heere heeft hem gezegd dat hij niet mocht gaan. En de bodes gingen onverrichte zaken terug. Toen zijn de nieuwe bodes gekomen. Nog belangrijkere mensen. Met nog een hogere prijs. En zijn hart had het loon der ongerechtigheid lief. Hij was gierig. Aan de ene kant voelde hij, God is machtig, de almachtig. En aan de andere kant, hoe krijg ik dat goud en dat zilver in mijn bezit? Daarom heeft hij gezegd, ik wil nog een nachtje slapen. Misschien dat God toestemming geeft. En God gaf toestemming. En God zei, ja, je mag gaan, maar je zal mijn woord moeten spreken. En zo werd dat eens, dat kind van de duivel, werd gebruikt als een instrument in de hand van God. En hij is gekomen, en ik kan heel de geschiedenis, ik geef alleen dit kleine stukje achtergrond. Ik kan die geschiedenis niet helemaal behandelen, want je weet, hij is tot 3-4 keer toe is hij aan het profeteren. En het gaat niet. Ja, het gaat wel. Maar telkens wordt hij door God midden in zijn toverijen gegrepen. Met al zijn orakeltaal, hij kan niet zichzelf zijn. Hij wordt geïnspireerd door de Heilige Geest. En Balak wordt steeds bozer. Er worden offeranden gebracht, 7 altaren, dan op de ene plek, dan op de andere plek. Maar elke keer dat Bileam zijn mond opent, vloekt hij niet. Vloekt hij niet. Hij spreekt goed. Goed spreekt hij van dat volk en groot van die God. En Balak is tenslotte gewoon, ja, de man weet geen raad meer. Hij zegt, ga alsjeblieft weg naar je eigen plaats. Ik heb beloofd dat ik je nog zou vereren. Maar de Heere, die God van jou, die gunt je je geld natuurlijk niet. Die gunt jou het niet. Nou, dan gun ik het je ook niet. Je hebt niks voor me gedaan. Zo ver is het gekomen. Zo ver. Want hoe dichter het bij het einde kwam, hoe meer Bileam totaal overweldigd werd door de kracht van de geest. Dat heb je gehoord, want Biliam zag dat het goed was in de ogen des Heren. Dat hij Israël zegende, zo ging hij ditmaal niet heen, gelijk de andere keren, tot de toverijen, maar hij stelde zijn aangezicht naar de woestijn. Dat wil zeggen, elke keer heeft hij het woord van God door moeten geven, maar met alle poespas erbij. Met alle komedie erbij, met alle orakels, met levertjes of weet ik wat die allemaal gesteld is. Maar aan het eind gekomen, leeft hij zo sterk in het besef dat hij Israël mag en moet zegenen. Dat hij niet daar achter de bosjes kruipt en daar zijn vreemde praktijken uitvoert, maar dat hij zijn aangezicht naar de woestijn richt, waar het volk Israël is. In hun stammen verdeeld voor hem. En dan gaat hij weer profiteren van de grote zegen. En als Balak dan zegt, ga maar weg man, dan gaat hij nog verder. Je kan merken dat die Biliam voor geen klein geruchtje vervaard was. Want hij zegt, dan zou je huis vol goud en zilver aan me geven. Ik kan het bevel des Heren niet overtreden. Doen de goed of kwaad uit mijn eigen hart. Hij kan niet. Hij zou het wel willen. Maar hij kan niet. Hij kan het niet. Het overwicht van de Heren is te groot. En dan gaat hij de laatste stap doen. Die behelst nog een zegen voor Israël, maar ook het oordeel over de volken, ook over Moab. En dan dient hij zich aan met zulke plechtstatige woorden, als je ook wel van Gods kinderen vindt, van David bijvoorbeeld. David, die gebruikt ook oorspronkelijk dergelijke woorden. Wiens ogen geopend zijn, de hoorder der redenen God spreekt, en die de wetenschap des Allerhoogste weet, die het gezicht des Almachtigen ziet, die verrukt wordt en wien de ogen ontdekt worden. Zo sprak David van zich als de lieflijk in psalmen, die door de Heere verlicht werd met het licht des levens. En dan zegt hij, ik zal hem zien in de tekst, maar nu niet. Ik zal hem aanschouwen, maar niet nabij. Wat betekent dat? Wat ziet hij nu? Eigenlijk is het beter om deze woorden iets anders te lezen ter verduidelijking. Want deze woorden bedoelen niet, ik zal hem op dit moment niet zien, maar over een poosje, dan zal ik hem zien. Dat is natuurlijk ergens ook wel waar. Want aller oog zal hem zien, ook degene die hem doorstoken hebben. Maar dat is hier de bedoeling niet. De bedoeling is dit. En dan lees ik het iets anders. Ik zie hem, maar nu niet. Ik zie hem voor me. Ik zie het gebeuren. Ik zie het aankomen, onafwendbaar, Balak. Welke machten en krachten er ook zullen optreden. Om dat volk en de belofte te verderven. En om God en zijn eeuwige trouw tegen te werken. Wat er ook gebeurt. Welke duisternis ook de volken en de aarde zal bedekken. Jou en Israël desnoods. Ik zie hem. Het is onafwendbaar. Het komt. Al is het nu nog niet, want er moet nog heel wat tijd voorbij gaan. Hoeveel even moeten nog komen? Maar ik zie hem al. O, wat een woord spreekt die man. Wat zou er van deze zaak op ditzelfde moment daar in dat grote kamp van Israël beoefend worden? Ik zie hem. Nu nog niet, maar toch zie ik hem. Hij komt. Het komt uit het eeuwig trouwverbond van onze God. Misschien is er wel niemand die daar op dit ogenblik aan denkt. Biljan wel, ik zie hem. Maar nog niet zo dichtbij dat hij al voor de deur staat. Het zal nog even duren. Hij ziet als het ware door een spiegel in een duistere reden. Kan dat? Ja, dat zie je hier. En Abraham heeft verlangd mijn dag te zien. En hij heeft hem gezien. En hij is verheugd geweest. En Biljam heeft niet verlangd de dag te zien. En hij is wel verrukt geweest. Hij is aangegrepen geworden door dat machtige wat hij in de toekomst op zich aan ziet komen. Maar er is geen kruimeltje bij van de liefde. Er is niets bij wanneer zal ik naderen voor uw ogen in uw huis uw naam verhogen. Er is ook niet bij op heb ik lief van die getrouwe Heere, hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. En ook niet, ik ben, o ja, ik ben, o Heere, uw knecht, uw dienstmaagdzoon. Gij slaakt het mijne banden. Hij ziet wel, door de verlichting van de Heilige Geest. Hij ziet zelfs dat het zeker is, dat de God van Israël, en dat betekent toch wat, met zo'n ellendig volk als Israël is, als wij zijn, dat die God van Israël nooit zal herroepen hetgeen hij eenmaal heeft gesproken. En wat uit zijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Hij ziet, al is hij dan een valse profeet, ja een duivelskind. Hij ziet toch dat God voor niets opzij zal gaan, maar dat hij zijn doel zeker zal bereiken. Ik aanschouw hem, zegt hij, alsof hij uit de nevelen van de verre toekomst iets ziet opdoemen. Ik aanschouw hem. Kan het nog wel niet zo ver onderscheiden in alle delen? Het ligt nog ver weg. Zoals je kijkt ergens naar de horizon, waar je een mast van een schip ziet komen, die steeds groter wordt. En tenslotte zie je het schip tevoorschijn komen. Niet nabij, maar ver weg. Het contract. Ik aanschouw het. Die is nog in de toekomst. Maar het komt zeker. Ja, dat heeft hij niet van zijn eigen. Die man. Nee, dat heeft hij niet. Daarom hoeven we dat ook niet te bewonderen, dat Biliam zulke spreuken spreekt. Want hij heeft ze niet van zichzelf, hij heeft ze van God. Maar wat wel verwonderenswaardig is, dat God zo groot en sterk is, dat die man die volken en mensen placht te vervloeken of te zegenen, dat de man voor wie ieder opzij gaat, want Balak heeft het hart niet om hem te doden, dat durft hij niet. Biliam gaat straks met een opgericht hoofd en een zak vol geld, het loon der ongerechtigheid noemt het Nieuwe Testament, gaat hij toch naar huis. Maar desniettegenstaande moet hij doen wat God wil. God zet hem hier neer en God legt de woorden in zijn mond. O, hoe groot is God? Wie zal vloeken als hij zegent? Wie zal zegenen als hij vloekt? Toch ook wat tragisch, wat ernstig, wat aangrijpend. Deze man, dat blijkt als je alle elementen samenvoegt. Hij is door Jozua gedood later, bij de verovering van het land. Maar deze man, die zelf overal buiten, die wel nog begeert hun einde te sterven. Mijn einde, zij als een hunner of mijn uit. Maar die toch verder zich distanceert van alles. Al gaan de woorden door hem heen naar buiten. Al raakt hij misschien, ja misschien glinstert zijn aangezicht wel. Terwijl hij de profetie doet. En hij is er niet bij. Toch niet erbij. Als sprak ik de talen van mensen en engelen. En ik had de liefde niet, zo ware ik niet. Dan een klinkend metaal en een luidende schel. Het komt in zijn leven wel sterk openbaar. Er zal een ster voortgaan uit Jacob. Ster is in de Bijbel een aanduiding van heerlijkheid. Toen de aarde nederzonk op haar grondvesten, zongen de morgens sterren alle tezamen, staat in Job, daar wordt gedacht dat daar engelen mee bedoeld zijn, met die morgensterren. En van Nebukadnezar wordt gezegd, hoe zijt gij gevallen, o morgenster? En Jezus zegt, ik ben de blinkende morgenster, de wortel en het geslacht David. Ster werd toch wel in verband gebracht met koningsheerlijkheid, want de wijzen uit het oosten zeggen, we hebben zijn ster gezien. Hier is het natuurlijk een symbolische uitspraak. Hier wordt iets mee bedoeld. Er zal een ster voortgaan uit Jacob en er zal een scepter, dat was zo'n soort staf, weet je wel, die de koning tussen zijn knieën had. Ook een teken van zijn regeermacht, van zijn hoogheid. En zal het scepter uit Israël opkomen. Deze woorden worden natuurlijk verklaard, van de Heer Jezus Christus. En dat is ook terecht. Toch moeten we voor de duidelijkheid even iets teruggaan. In de eerste plaats ziet Biljam dat er in Israël koninklijke heerlijkheid zal komen. Koninklijke macht. Hij ziet dat dit volk geregeerd zal worden door God. Maar ook door een koning. Want is het niet geweest in de dagen van David en Joab dat de Moabieten verslagen werden? En is het niet meerdere malen gebeurd in de tijden van de koningen van Israël dat de Moabieten verdreven werden, die het land probeerden te plunderen van Israël? Die zal de palen der Moabieten verslaan. Dat is echt ook in de historie gebeurd. In de tijd van de koningen van Israël kreeg Moab vreselijk harde slagen. En daardoorheen reikt de profetie verder naar de koning der koningen en de Heere der heren. Want de Heere had David gezworen, hem genomen achter de kudde vandaan en hem tot koning gezalfd, en hem een lamp toegericht die zou blijven branden. Eenmaal zou op die troon zitten de grote David, maar dan naar geest en naar waarheid. Dat zou de koning zijn die regeren zou in gerechtigheid en die de armen recht zou doen. Daar loopt de profetie op uit. Maar hij ziet het, maar niet nabij. Biljam kan er niet doorheen kijken in die borg en in die middelaar. Dat is nog bedekt. Wij weten het. Wij mogen ook geen adventsprediking meer houden alsof het nog niet gebeurd is. Want het is gebeurd. In de volheid van de tijd. Een ster. Dan is het donker. Dan is het donker. Als de sterren komen, is het donker. Is het nacht. Venus noemen wij de morgen en de avondster. Omdat hij 's morgens en 's avonds zichtbaar is. Maar hier duidt het dit aan. Een ster. In donkere nacht. Een ster die als het ware boodschapper is van het licht. Van het licht van de koning die komen zal. Een ster die zal voortgaan uit Jacob, voor zover het vlees aangaat, zal uit de stam van Juda voortkomen. Die een heerser zal zijn in Israël, wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. De ster, wie kijkt er naar de ster? Wie kijkt er naar de ster? Weinig. De wijzen uit het oosten hadden hun vak erin om de sterren te bestuderen. En zij werden door God wijs gemaakt om een koningster te zien. Maar de meeste mensen sliepen. Waarom? Nou ja, voor de zon kom je tevoorschijn of kruip je weg? Maar een sterretje dat aan de hemel staat, aan dat grote firmament. Wie draait zich daarvoor om? De mensen kijken verbaasd in Jeruzalem, een ster gezien. Ja. De geboren koning der Joden, zeggen jullie. Ja, maar dat klopt toch niet? De koning der Joden, een ster gezien. Dan moesten wij het toch weten. Dan moesten wij er toch kennis van hebben. Ja, ja, mensen, fariseeën, schriftgeleerden, dominee. Ja, je slaapt allemaal, de slaap van de dood, de geestelijke dood. We komen nog wel op de been voor een zon. En voor een zonsverduistering. En voor de maan. Maar de sterren. Die zo ver weg zijn. Waar wij eigenlijk niet van gewaar worden. Wat we eraan hebben. Wat heb je eraan? Ja, we zeggen. Voor licht in de nacht. 'S Nachts. De maan en de sterren. We hebben er geen eens erg in dat die sterren, die zijn soms veel groter dan de zon die we zien. En dat sterren soms zo groot zijn dat heel onze zon met al de planeten van ons eigen zonnestelseltje in die ene ster zouden kunnen opgeborgen worden en daar hun omwentelingen in maken. Zo groot kunnen wij niet indenken. Kunnen jullie je indenken dat een kindje in doeken gewikkeld en liggende in de kribbe ergens in het donker, dat een God is, de God tegen van hemel en van aarde. Dat hij het licht uit het licht is en God uit God. Kun je dat begrijpen? Kun je dat zien? Dat zie je niet. Dat kun je niet zien. Daar zijn wij niet op aangelegd. Want hij heeft zijn heerlijkheid verborgen. En hij heeft de zwakheid van onze menselijke natuur aangenomen. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Ook als kind kun je toch niet zeggen zomaar als mens. Daar is de zon in de stal. De zon. Daar kunnen we ons koesteren. Daar is warmte. Dat kun je toch niet zeggen? Nee, want die medders en die wijzen, die pakken dat kleine kind in hun armen. Dat kun je met de zon niet doen. Dan zou je verbranden. De zon waar zulke vlammen uitschieten. U liet het daarin tegen, die mijn naam vreest. Zal de zonne der gerechtigheid opgaan. Om nou in de ster de zon te zien. Om nou in de ster het licht te zien. Dat uit de wereld duistere wolken is opgegaan. Dat kan toch niet. Nee, dat kan niet. Daar is toe nodig. Dat de Heilige Geest. Onze ogen verlicht, dat we door het geloof zien. Anders zit je te huilen van teleurstelling bij de kribben. Of je zit in het sentiment gedompeld als je zegt dan. Kijk, dat is nou het symbool van het leven. Van het jonge leven dat er nog voor staat. Wij worden ouder, maar hier is het jonge leven. Kijk eens naar dat lieve gezichtje. Het spreekt toch een vredige taal. Maar er is meer niet. Daar kun je niet mee zalig worden. Daar kun je niet mee. Nee, dan kun je beter gaan zitten huilen van teleurstelling en zeggen, is dat alles? Is dat alles? Er zal een ster voortgaan uit Jacob. En de zijnen zullen het niet herkennen. Maar die het herkennen mogen. Uit genade door het allerheiligst geloof. Die in de nacht ronddwalen van hun eigen onwetendheid en blindheid. Die zullen het zien. En die zullen het aanbidden. En die zullen met hun grote handen zoeken naar zijn hand. En zeggen, ach Heere, Heere, grijp me. Houd me vast. Neem me mee. Die zullen van dat kleine kind zeggen. Op uw zaligheid wachten een keer. Dit is het goddelijke reddingsmiddel. Het heilsmiddel. Het is nog te zacht gezegd. De persoon van de middelaar. God en mens. Ja, de duivel zal alles op alles zetten om dat te verhinderen. En Biliam zal straks ook zeggen, joh, nou profeteer ik niet hoor, nou spreek ik gewoon als mens. Maar je zal zien, probeer dat volk af te trekken. Tot de zonde. Dat ze de zonde gaan doen. Misschien hoort, want die God, die Yahweh, die Jehovah, die is rechtvaardig. Misschien dat dat wat uithaalt. En dat heeft hij ook gedaan. Biliam, die, de zoon van Balaam, die Israël zonde gedeed. Door afgodenoffer en hoererij te plegen. Want toen hebben ze het over een andere boeg gegooid. Toen hebben ze een gezamenlijk feest gemaakt. En het liep uit op hoererij. En zelfs dat kan niet verhinderen. Dit verzinken zou je zeggen in de wereld. In de verleiding, in de wellust, in het genot. Het kan niet verhinderen wat hij eerst heeft moeten zeggen door God. Er zal het. Ter voortgaan uit Jacob. En er zal een scepter uit Israël opkomen. Er zal zijn de koning der koningen en de Heere der Heeren. Al heeft hij dan geen scepter in de vorm van een knop. Waarmee hij hier op aarde rondwandelt en slaat. Nochtans zijn scepter en zijn staf is de zending. Is het werk dat hij gekregen heeft van de Vader om dat te doen. En hij zal de palen der Moabieten verslaan en de kinderen van Zet, of zo kun je het ook lezen, en de oorlogzuchtigen verstoren, overwinnen. En dan kun je het zo lezen. Hij zal alles overwinnen. Wat niet bukt en buigt voor die koning. Maar hij zal ook overwinnen in zijn liefde. Daar geeft het boek Rut een proeve van. Overwinnen in zijn liefde. De Filistijn, de Tyriër, de Moren zullen binnen die Godstad worden voortgebracht. En de oorlogzuchtigen, zij zullen vredestichters en vreedzamen zijn in die Heer Jezus Christus. Die koning die regeren zal naar recht. En de vorsten die zullen heersen naar recht. Die man zal zijn een verberging voor de Moabieten. En voor de oorlogzuchtigen. Biliam heeft er niks aan gehad. Nee. Hij ging naar huis. En hij dacht, het valt mee. Ik heb de buit toch binnen. En wij. Wij die zoveel eeuwen daarna leven. Heb je nog het idee dat je iets daar kunt stellen? Of ben je tot de conclusie gekomen. Alles wat ik daar gesteld heb was ijdelheid. Ongerecht. Verkeerdheid. Ik ben een opstandig. Ik heb Gods waarheid niet geloofd. Ik heb dat sterretje niet door het geloof gezien. Als die zonne der gerechtigheid. En die zegenende handen. Daarin heb ik niet gezien de scepter der rechtmatigheid. Hoe wordt u dan zalig? Alleen door dit. Er zal een ster. Er zal een scepter opkomen. Die zal het doen. Die zal de gouden scepter toereiken aan verloren schepselen. Die zal alles, maar dan ook alles meebrengen. Er zal geen zucht van ons bij zijn. En geen traan. Want als er een traan geweest is tot de levende God. En een zucht naar hem die in de hemel zit. Dan hoef je alleen maar te zeggen. Die is niet van mij. Die is van u, Heere. Want ik heb nog nooit naar u geheigd als een hert. Ik heb nog nooit naar u gezocht en naar u gevraagd. Het is uw vrije gunst die eeuwig u bewoog. Dat is dan ook de ruimte, de ademtocht. Dat God soms door kinderen des duivels duidelijk liet zeggen. Het is. Trouw al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid al. Als op onwrikbare steunpilaren. Amen.